Goedemorgen allemaal. Hi. Ik mag met jullie allemaal voorlezen Hebreeën 11 vanaf vers 32 tot het eind. Oh, en ik lees uit de Telos. Voor uw informatie. Oké. En wat zal ik nog meer zeggen? 23? Oh, 23. Excuus. Dan gaan we verder. 23 tot hoeveel? 31. Helemaal goed. Door het geloof werd Mozes toen hij geboren was 3 maanden lang door zijn ouders verborgen. Omdat zij zagen dat het kind mooi was. En zij vreesden het gebod van de koning niet. Door het geloof weigerde Mozes toen hij groot geworden was een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Omdat hij er de voorkeur aan gaf met het volk van God slecht behandeld te worden. Boven een tijdelijke vernietiging van de zonde. En de smaad van Christus groter rijkdom achtte dan de schatten van Egypte. Want hij zag op de beloning. Door het geloof verliet hij Egypte. Zonder de toorn van de koning te vrezen. Want hij bleef standvastig. Als zag hij de onzichtbare. Door het geloof heeft hij het Pascha gevierd. En het sprenkelen van het bloed. Omdat de verderver van de eerstgeboren hen niet aanraakte. Door het geloof gingen ze door de Rode Zee. Als door een droog land. Waardoor de Egyptenaren, toen zij het probeerden, verzwolgen werden. Door het geloof vielen de muren van Jericho, nadat men er 7 dagen omheen getrokken was. Door het geloof kwam Rahab de hoer niet om met de ongelovigen, daar zij de verspieders met vrede had opgenomen. Tot zover.
Mag ik nog iets zeggen van vers 22? Broeders en zusters, de galerij van deze geloofgetuigen, dat is niet een museumstuk die wij bekijken en bewonderen. Maar ik moet dat vergelijken met een coach. Wij worden vergeleken met atleten, hardlopers. En de coach geeft ons instructies hoe je niet alleen meedoen met de wedstrijd, maar dat je overwinning kan behalen in de wedstrijd. En dat geldt voor alle gelovigen, niet alleen voor de enkelingen. We hebben 3 gehad, Abraham, Isaac en Jacob. En we hebben gezegd, nou, als je overwinning wilt behalen, dan moet je bereid zijn om tegenslagen te verduren en niet onderweg laten afhaken. Als je gaat trouwen bij de ambtenaar van burgerlijke zaken, dan is het trouw in voor- en tegenspoed. En dat is in het geloof ook. Als je de Heer wil volgen, overwinning wil behalen, dan neem je voor met de voornemen van het hart dicht bij de Heer te blijven, ook als er tegenspoed is. Ook al als je offers moet brengen. Het kan een ziekte, alle soorten problemen zijn. Tweede, bij Isaac hebben we het met elkaar over gehad, dat als je overwinning wil behalen, ook al heb je je hele leven lang een fout gehad, aan het eind van je leven, je ziet dat, dan ben je bereid om je te laten corrigeren. Om overwinning te behalen, moet je bereid zijn om de voeten gewassen te laten worden door een andere. Dat is tegen je natuur, je hoogmoed. Maar wil je overwinning behalen, dan is dat de prijs die je moet betalen. Ten derde, Jacob, je hebt soms karakterproblemen. Soms ben je heel labiel, ben je makkelijk te manipuleren. Wil je overwinning behalen, moet je leren standvastig te zijn. Dat je weet wat de Heere gezegd heeft en niet laten beïnvloeden door mensen. Niet bij Jacob, niet door zijn moeder of door zijn vrouw of door wie dan ook. En aan het eind van zijn leven zelf door een Jozef die een godvrezend iemand was. Maar Jacob zegt, nee, ik heb van de Heere dit gehoord en dat hou ik vast. Ten slotte hebben we Jozef. Eigenlijk, als ik zou schrijven over Jozef, dan zou ik heel veel mooie dingen over Jozef zeggen tijdens zijn leven. Hij is zo'n briljante man. Hij heeft heel veel bereikt in het leven. Een geloofsgetuige, nou, dat is toch geweldig in onze ogen. Maar Gods woord zegt nee. Kijk eens naar het einde. Waarom? Omdat daar een les is over een heel groot gevaar. Wat voor groot gevaar? De mens, als ik denk aan Genesis 11, bij de torenbouw van Babel, die heeft één doel in het leven, om een naam voor zichzelf te bouwen. Grote atleten, grote leiders van volkeren, die willen graag monumenten achterlaten. Die willen graag dat zijn naam altijd herinnerd wordt. Jozef had ook zoiets kunnen doen. De laatste 12 jaar ben ik bijna elk jaar in Egypte. Dus ik heb het een beetje in verdiept, Egypte, al die piramides, al die mensen die een naam voor zichzelf wilden bouwen. Maar tegen gelovigen zegt God wat anders. Abraham, ik zal jouw naam groot maken. Terwijl mensen die willen voor zichzelf een naam bouwen. Jozef heeft dat goed overwogen tijdens zijn leven. Hij had een grote piramide voor zichzelf kunnen bouwen. Hij was een uitzonderlijke man. Zijn prestatie kan voor altijd herinnerd worden. Maar Jozef heeft iets anders gekozen. Nee, niet een naam in deze wereld. Jozef heeft gekozen, en kun je lezen in Genesis 48 en 49. In Genesis 48, laatste vers, Jacob zei: Jozef, jij zal terugkeren naar je land. En dat heeft Jozef onthouden aan het eind van zijn leven. Zei hij: nee, ik wil geen piramide. Ik wil graag me één maken met Gods volk. En zijn lichaam, zijn gebeente tijdens de woestijnreis is meegegaan naar het beloofde land. Wat een getuigenis tot aan het einde toe. En voor de jonge mensen die nog voor hun carrière zitten, dan zeg ik, nou, ik kan me herinneren, dat ik afgestudeerd was en toen had ik de kans om grote carrière te maken. Ik kan van alles gaan doen. En dat we toen ook hebben besloten, nee, als je die carrière zou nemen, dan heb je geen tijd voor de dingen van de Heer. Je kiest wat anders. Je kiest om met Gods volk te zijn. En nou, het is nu 40, 50 jaar later. En dan denk ik, nou, dankbaar dat je die keuze hebt mogen maken. En dat wil ik meegeven. We leven in een tijd dat carrièreplanning, en dat zo hoog mogelijk, en dat weer een verzoeking is voor vele gelovigen. Ik hoorde ook van broeders in voormalig Oost-Duitsland, tijdens de communisme waren ze trouw, maar toen, na de eenwording, konden ze carrière maken en velen van de veelbelovende jonge gelovigen zijn bezweken voor carrièrevorming. En Jozef is een waarschuwing, een voorbeeld voor ons. Dat is gegeven om ons te vertellen: denk eraan, als je de Heer wil volgen, wat je moet kiezen. En de Heer zegt: zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En die andere dingen zal u bovendien gegeven worden. Leven van gelovigen is een kwestie van een keuze. En dat zullen we straks ook zien in het leven van de ouders van Mozes en het leven van Mozes. Gelovigen moeten keuzes maken. Maak je geen keuze, dan wordt er voor jou gekozen.
Met Mozes krijgen we een andere insteek van het geloof. We hebben, toen we begonnen, gekeken naar vers 1 van dit hoofdstuk. Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt. Dat hebben we gehad. Dat ligt achter ons in de personen van Abraham, Isaac, Jacob en Jozef. En toen ik er vanmorgen over nadacht, dacht ik ineens, ja, maar wacht even, inderdaad. We gaan dadelijk nu kijken naar het geloof zoals het in de tweede deel van het vers staat, de overtuiging van wat men niet ziet, dat begint bij Mozes. Maar als wij geen toekomstperspectief hebben, dan weten we ook niet hoe we in dit leven met het geloof moeten omgaan. Dus eerst een toekomstperspectief. Leven wij met het oog op de toekomst? Toon heeft het net aangehaald. Daar gaat het om. En als je een toekomstperspectief hebt, dan kun je ook gaan kiezen voor hier en nu. Jozef koos ervoor met het oog op zijn toekomst, dat zijn beenderen meegingen. En dan krijgen we nu Mozes die ook koos. Mozes die koos voor de smaad van Christus, gaan we verder over nadenken. En zijn geloof behaalde de overwinning over de listen, de verleidelijkheden van de wereld. Maar waar het mee begint is het geloof van de ouders van Mozes. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren werd, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het kind mooi was. En zij vrezen het gebod van de koning niet. Hebben ouders geloof voor hun kinderen? Zien ouders in hun kinderen iets moois? Ko vertelde gisteravond dat hij voelde zich niet geliefd. Weet ieder kind zich geliefd? En wij ouders, is ieder kind geliefd? Ik was ergens een keer in het buitenland, na een lezing kwam er een jonge vrouw naar me toe en huilde het uit: mijn vader heeft me ooit een keer gezegd, we hadden je niet gewild. Je bent toch min of meer een ongelukje. Dat was al heel lang geleden. En natuurlijk had die vader gezegd, en och nee, maar zo heb ik het allemaal niet bedoeld. Maar het was wel gezegd. En het was diep, diep ingegrepen. En ik hoop dat wij allemaal, ieder kind dat wij gekregen hebben, waarderen. God daarvoor danken. En dat begint met wat we als ouders mogen zijn. En dat als we kinderen krijgen, dat ieder kind verwekt wordt in liefde. Ontvangen wordt in dankbaarheid. Bemind wordt voor wat het is. Er is niets mooiers dan een kind pasgeboren. Ik hoor mijn vader zeggen van, ik vind het pas aardig een kind als je ermee kunt gaan praten. Wat een dom gepraat. Een schepsel van God. En hier, de ouders van Mozes hebben in dit kind iets unieks gezien. Het was mooi. En Stefanus die zegt daarvan in zijn reden in Handelingen 7. Het was mooi voor God. We krijgen onze kinderen niet voor onszelf. Het is geleend goed. En wat ik nu zeg, dat is allemaal zo algemeen. Maar we hebben herinnering nodig. We hebben herinnering nodig. Want de wereld trekt aan ons als ouders, als ouderpaar. Ze trekken ons uit elkaar. Maar samen ervoor zijn voor onze kinderen. En dan zien dat elk kind zo ongelooflijk mooi is. Zo belangrijk is. Dat God het ons gegeven heeft, opdat we het opvoeden voor hem. En dat ze keuzes maken voor hem. Geldt ook voor onze kleinkinderen. Uniek. Elk kleinkind. Je kunt er een aantal hebben, maar elk kind is weer nieuw. Uniek. En geven we dat ook aan. Geven we onze kinderen aan. Jullie zijn waardevol. Belangrijk. Nee. Ik heb niks met die opvoedingsmethoden van, joh, het zijn allemaal prinsjes en prinsesjes en we moeten allemaal maar door de, vreselijk. Want het betekent dat wij onze kinderen veel hoger achten dan ze zijn, namelijk zondaren. En dat hebben ze van ons. En dat hebben de ouders van Mozes ook begrepen. Maar ze hebben overheen gezien naar wat God met het kind wilde bedoelen. Van dat kind wilde maken. Het was mooi. En daardoor vreesden zij het gebod van de koning niet. Ja, we hebben met zoveel geboden vandaag de dag te maken. Ook voor onze kinderen. Dat we als ouders moeten weten. Hebben wij als ouders een overtuiging? Onze kinderen zijn niet onze vrienden. Onze kinderen zijn onze kinderen en die moeten tegen ons aan kunnen leunen. En we moeten niet doen alsof wij ook jong moeten blijven. We moeten helemaal mee kunnen gaan. Je gaat je kleden als kind, je gaat je uiten als... Hoeft helemaal niet. Daar zitten kinderen niet op te wachten, daar zitten jonge mensen niet op te wachten. Ze willen voorbeelden. En ze wilden mensen hebben, nogmaals, daar kunnen ze ook tegen aanschoppen, moeten we ook rustig toelaten. Maar die er zijn voor hen. En die willen dat wat wij laten zien van ons geloof in de Heer Jezus. Zij vrezen het gebod van de koning niet hier, Amram en Jochebed. En ze zijn voor Mozes gaan zorgen. Daar zullen we dadelijk verder over nadenken wat er van Mozes is geworden. Maar hier ligt de kern. Bij ons als ouders. Wat zien wij in onze kinderen? Wat laten wij aan onze kinderen zien? Van wie willen wij onze kinderen opvoeden? De dochter van Farao nam hem mee om hem voor zichzelf als zoon op te voeden. Dat wil de wereld. Geef mij de kinderen maar. Maar dat zullen we nooit mogen toelaten. En we moeten een overtuiging hebben. Ouders, we hebben een overtuiging. Als je geloof hebt in God, dan is in deze wereld waar alles steeds meer weggepoetst wordt, verwijderd wordt, hebben we een geloof in een God die vanaf het begin het einde kent. En voor elk kind in het bijzonder een weg op aarde heeft. En wij als ouders hebben de verantwoordelijkheid hun daarin voor te gaan, het voor te leven. Met alle zwakheid, maar daar gaat het om, die overtuiging. En ik hoop dat we van deze ouders dit gaan meenemen, dat we niet het woord van de farao, niet het woord van de regering, niet het woord van de overste van deze wereld geloven, daar niet bang voor zijn, maar zien dat onze kinderen ons gegeven zijn om ze voor God op te voeden.
We hebben al in die inleiding gehoord dat het hier gaat om een heel andere situatie. Hier gaat het dat het geloof de kracht geeft de tegenwoordige wereld te overwinnen. Dat wordt dan doorgegaan dat al die getuigen die nog volgen, die hebben alle moeilijkheid in een tijd waar ze in leefden overwonnen. Maar waarom kiest God Mozes? Het is een feit, als je de Bijbel doorgaat, dat hij soms mensen als voorbeeld neemt om bepaalde dingen te illustreren die het ook kunnen. Het boek Predica zullen wij niet kunnen schrijven. Waarom niet? Ik denk dat niemand hier zo rijk was dan hier in de zaal is die zo rijk is als Salomo geweest. Die alles wat hij wilde kon doen. Hier is ook niemand zo intelligent als Salomo het was. Die alles wat hij wou lezen, studeren ook kon. Hij begreep de dingen. Hij begreep de grote samenhangen in de schepping. Hij kon alles op zijn plaats zetten. Maar deze man, die alles wat in de wereld te vinden is, kon vinden, die heeft het boek Prediker geschreven, wat ons beschrijft, dat onder de zon alles geen zin heeft. Het is jagen naar wind. En ook als het gaat om de gerechtigheid door het vlees, dan de wet. Daar hebben we Paulus in Filippenzen 3, een persoon die echt eigen recht had op het vlees te vertrouwen. Die zegt, ik heb eigen reden op het vlees te vertrouwen. Bij hem was het vlees niet zo boos geopenbaard dan bij mij. Ik weet dat in mijn vlees niks goeds woont. Maar Paulus heeft de wet zo vervuld dat hij kon zeggen, wat het geweten betreft, hoef ik mij niets voor te werpen. Maar deze man wordt gebruikt van God om duidelijk te maken, niet op vlees te vertrouwen. Ook al lijken sommige dingen in het vlees heel mooi te zijn. En denken dat kunnen we toch pijpen houden in het christendom. Dat wilde hij niet. En dat hebben we ook bij Mozes. Mozes is een man die door die voorziening van God in een positie komt in de wereld die onvoorstelbaar mooi is. Hij komt aan het hof van de farao. Hij werd opgeleid, dat lezen wij ook in Handelingen 7 van Stefanus. In al de wijsheid en de wetenschap van Egypte. En zijn toekomst was briljant. Misschien zou hij in de toekomst de farao worden. Deze man had een wereld voor zich over en die was fantastisch. En dat heeft de voorziening van God hem gegeven. En deze man gaat kiezen. En we hebben 5 punten, die komen nog voor ons. Hij weigert. Hij kiest. Ik wil het alleen noemen. Het eerste is in vers 24. Hij weigerde iets. Dan dat hij de voorkeur, dat hij kiest. Ik sta dan, ik moet de Duitse vertaling hebben, maar hij gaat iets kiezen. En hij gaat Egypte verlaten. En hij viert het Pasen. 5 punten, we zullen die nog alle noemen. Hij weigerde. Hij gaf de voorkeur. En hij achtte de rijkdom, dat is de derde van de smaad van Christus, grotere rijkdom. Hij zag en door geloof verliet hij Egypte, dat is de punt 4. Door het geloof heeft hij het Pasen gevierd. 5 dingen kent tegen zijn leven. En dat kun je alleen door geloof, dat hij een andere wereld ziet. We zullen die punten uitwerken. Ik wil alleen een citaat van Voeder Kelly citeren. Voeder Kelly was een briljante, hoogintelligente broeder die al die oude talen heel goed kon, die bijna alle werken van die op het christelijke terrein geschreven zijn, heeft doorgewerkt. En die werd er van een professor op de Trinity College gevraagd, waarom ga je niet hier studeren? Je zult hier een carrière maken. Dan heeft hij gezegd, maar voor welke wereld? Voor which world? En dat is de vraag, voor welke wereld ga jij, ga ik leven? Hier hebben we een briljante man, Mozes, die een gigantisch geweld voor zich open heeft. En wij zitten net in zo'n wereld. En dan gaat die man, één van de belangrijkste punten, dat staat in de midden, de smaad van Christus, vond hij grotere rijkdom dan alle schatten Egypte. Niet de heerlijkheid van Christus staat hier. We zullen denken, nou ja, hij denkt meer aan de heerlijkheid die komt. Wij praten daar heel vaak. Nee, dat was voor hem niet het belangrijkste. De smaadheid van Christus. In hoofdstuk 30 wordt deze smaadheid weer opgegeven. Dat wij buiten de legerplaats moeten gaan, aan een plekje waar de natuurlijke mens geen ruimte meer heeft, waar de as van het brandoffer moet neergelegd, op een rein plekje, buiten de legerplaats, en de smaad van Christus dragen. En is dat de wens van onze harten? Moog de Heer geven dat wij dit begrijpen vanmiddag. Niet alleen in verband met de wereld, maar ook in verband met het christendom. Geeft het een plek buiten de legerplaats, waar alleen Christus telt. Waar alles wat de natuurlijke mens uitmaakt aan de kant gezet is. Waar een reine plek is. Waar de as van het brandoffer, waar de resultaten van het kruis uitgewerkt zijn. Waar Christus alles is. We hebben het misschien maar beleefd. Samen uren waar we ons helemaal vergeten hebben en waar wij merkten, hij is het middelpunt. Broeder John Gifford Ballard heeft op zijn sterfbed heel veel bezoek gekregen. En de broeders kwamen naar hem toe en zeggen, jij zal hem gewoon ontvangen. Je zal een beloning krijgen, dat komt hier ook nog. En dan gaan die broeders naar huis en dan horen ze hij daar in de kamer zo zachtjes praten. En zegt, Heer, ik wil geen kroon. Ik wil geen beloning. Ik wil u hebben. De man van Sitja. De man die move aan de bron van Sitja zat en vroeg, geef mij drinken. Dat is de smaadheid van Christus. De gemeenschap te hebben met hem, hier op aarde, hier in deze wereld. Ook al ga je alleen, ook al maak je geen carrière en je ziet je vrienden die alle steeds hoger opklimmen. En jij gaat je leven voor de Heer leven. Je krijgt misschien nog niet erkenning onder de broeders. Dat kan ook nog mogelijk zijn. Dat is ook nog een drijfveer die ons meer. Maar te weten dat de Heer van je houdt. Omdat je het voor je hem doet.
Misschien mag ik kort terug naar vers 22, want, of 23, want we gaan nu naar Mozes. Maar even één woord waar ik vroeger altijd mee worstelde, is dat woord schoon of mooi. Omdat ze zagen dat dat kind schoon was. Ik heb gedacht, stel dat het kind lelijk was. Is dat de reden? Omdat dat kind mooier was dan andere kinderen. Ik heb trouwens als consultatiebureauarts nog nooit een vader, moeder gezien die zegt, nou, mijn baby is lelijk. Ze vinden het altijd een baby mooi. Totdat ik achterkwam dat in Exodus het woord voor schoon is eigenlijk het woord tof, oftewel goed. Niet het woord jafé, mooi, maar tof. Toen realiseer ik dat woord tof, dat komt uit Genesis 1. God kijkt naar de schepping en hij zag dat dat goed was. Tof. Toen ineens ging een lichtje aan, toen dacht ik, nou, hier in Exodus en dus ook in aanhaling in Handelingen en in Hebreeën gaat het erom dat de ouders realiseerden dat kind een schepsel van God was. En dat vond ik geweldig, want toen begrijp ik het dilemma. Dat kind moest gedood worden, geofferd worden, zegt Farao. Maar ik heb het kind van God gekregen. Later in hoofdstuk 12 lezen we van de ouders. Het is maar tijdelijk en we voeden hen op naar ons goeddunken. Maar het is wel van God. En het bewustzijn dat je van God iets gekregen hebt, geeft je kracht om nee te zeggen tegen het gebod van de koning. Want dat was niet een advies van de koning, een gebod van de koning. En de koning is niet zoals onze koning in Nederland. Maar je moet het denken aan vergelijken met een Saddam Hussein. Of met een als je iets durft te verzetten tegen een koning, dan kost het je leven. Nou, dan moet je wel heel veel moed hebben om nee te zeggen tegen de koning. En dat betekent dat alleen het bewustzijn, God heeft dat kind mij gegeven, gaf de ouders kracht om nee te zeggen tegen het gebod van de koning. En nu komen we bij een punt. Wij voeden onze kinderen op als christenen. Maar wat ik vaak merkte is dat we te weinig de kinderen hebben geleerd om weerbaar te zijn, om nee te durven zeggen. Onze kinderen zijn vaak heel lief, heel behulpzaam. Die kunnen geen nee zeggen. Maar gelovige kinderen moeten in staat zijn om nee te zeggen. Stel je dat je kinderen verkeerde vrienden krijgt en je kunt geen nee zeggen. Nou, dan worden ze meegesleurd door die verkeerde vrienden. Onze kinderen moeten opgevoed worden, weerbaar, in staat om nee te zeggen tegen de wereld. En ouders van Mozes laten ons zien, een van de kenmerken van geloof, overwinnend geloof, is in staat om helder, duidelijk nee te zeggen. Daniel en zijn drie vrienden hebben tegen hun overste gezegd, wij gaan het voedsel van de koning niet eten. En dat zeggen ze op een hele beleefde, fijne manier, dat is belangrijk, maar wel duidelijk en helder nee.
Wat hebben ze een mooie beloning gekregen, die ouders van Mozes. Dat ze hem mochten opvoeden. Dat was iets heel bijzonders. Daar heeft de Heer voor gezorgd. We hebben het al gezegd, de Heer had een plan. En hij wilde juist Mozes gebruiken. En dan was het ook nodig, niet alleen dat hij aan het hof van de farao opgroeide uiteindelijk. Maar, zoals ze ooit zeiden, ik geloof dat de Jezuïeten dat zeiden, give me the child before it is five and I will, you may have it for the rest of your life. Als je een kind in de eerste jaren van zijn leven kunt meegeven wat belangrijk is, en dat hebben deze ouders kunnen doen, dan hebben ze een goed voorbeeld kunnen geven. En de Heer gaf dat. Ze gaven hem over aan de Heer in geloof. Ze vrezen het gebod van de koning niet, maar ze moesten hem wel in dat arkje, in dat kistje leggen. Een arkje bepekt met pek, net zoals de grote ark. En daar was hij veilig. En daar werd hij ontdekt en door de dochter van de farao aangenomen. Maar ja, die kon dat zelf niet doen. Hem voeden. En Mirjam die was erbij en die zorgde ervoor dat hij bij de ouders terecht kwam. Dat is heel mooi. Dat is een heel mooie manier waarop dat is gebeurd. En daar heeft Mozes denk ik een heel belangrijke basis geleerd. Want natuurlijk heeft hij te horen gekregen van zijn ouders hoe het allemaal gegaan is. Wat er gebeurd is. En wat we hier lezen, zij vreesden het gebod van de koning niet, dat moeten ze hebben uitgestraald. Dat ze door geloof hem hadden toevertrouwd aan de Nijl op een heel andere manier dan de koning had gezegd. Dan de farao had gezegd. En zo hebben ze hem in de vrezen des Heren, laten we het zomaar even zeggen, kunnen opvoeden. En dat heeft hij meegenomen. Want daarom wist hij wat zijn volk, wie zijn volksgenoten waren. Dat wist hij daarom. En hij is dat nooit vergeten. Hij is het nooit vergeten. Want hij had natuurlijk ook, als hij helemaal aan het hof van de farao was opgevoed, had hij dat niet geweten. Maar zijn ouders hebben het hem kunnen vertellen. Hebben het hem kunnen voorleven. Dat je ook in geloof kunt leven. Niet dat hij geen dip in zijn geloof heeft gehad. Ja, wel degelijk, toen de Heer hem uiteindelijk riep, was er nog wel een grote vraag. Daar komen we denk ik nog wel over te spreken. Maar hier zien we dat hij dat de ouders het gebod van de koning hebben gevreesd. En dat hij dat uiteindelijk ook heeft meegekregen. En dat hij daarom uiteindelijk de kant van het volk koos. En net als dat net zagen van Jozef, hè, die geen praalgraf wilde, maar met het volk mee wilde trekken door de woestijn. Dat was alleen zijn gebeente, maar hij werd in een kist gelegd. En dat is heel bijzonder. Hè. Die andere, zijn broers, daar lezen we niet over dat dat gebeurt. Dat lezen we bij Jozef. En zo heeft ook Mozes gekozen om de kant van het volk te kiezen. En daarom werd hij ook de woestijn ingestuurd. Alleen, hij kwam weer terug. Omdat de Heer een bijzonder plan nog met zijn leven had. Het volk begreep het eerst niet. Maar Mozes begreep het eerst ook uiteindelijk niet. Wat de uiteindelijke weg van de Heer was. Maar hij heeft wel, net als Paulus zegt, dat hij ja, wat mijn winst was, heb ik schade, heb ik drek geacht. Zo heeft Mozes dat ook gedaan. En hij is de woestijnen gegaan en is herder geworden.
Bij Bij mij bleven de woorden van Tony even haken, waarin hij zei dat wij voeden onze kinderen op als christen. En ik weet wat Tony daarmee bedoelt, want in 1 Korinthe 7 wordt gezegd dat de kinderen heilig zijn in de ouders, maar dan op heilige grond gezet, binnen de lichtkring van het evangelie. Maar ook onze kinderen moeten opnieuw geboren worden. Anders maak je kleine farizeeërtjes van ze, die het beter weten dan alle andere mensen, tot het moment komt dat ze onder de vleugels van de ouders weg zijn en dan ineens geconfronteerd worden met de wereld en merken dat ze in zichzelf geen kracht hebben omdat ze niet opnieuw geboren waren. En dan zie je dat alles wat ze geleerd hebben binnen de kortste keren overboord gezet wordt. Dus wat we als ouders moeten doen is bidden, smeken dat er een gelegenheid komt dat onze zoon of dochter tot bekering komt, maar misschien dat je ook mag zeggen opnieuw geboren wordt, van boven geboren wordt. En dan heb je de kracht in jezelf. Dan woont Gods geest in je. En dan ben je in staat om keuzes te maken, zoals Mozes dat deed. Dus ouders, zie erop toe dat je ze niet opvoedt tot kleine farizeertjes, maar bid en smeek dat ze de Heer Jezus Christus mogen leren kennen. En pas dan worden ze waarachtig christen. Ook al hebben ze een christelijke opvoeding gehad, zijn ze binnen de lichtkring van het evangelie geweest al die jaren, zijn ze op heilige grond, om het maar even zo te zeggen, groot geworden, maar dan zit het van binnen en is het niet langer meer van buiten alleen.
Ik breek even in. Voor die jonge mensen die hier zitten en denken van, het is allemaal mooi, al dat gepraat over geloof. Hetzelfde hoofdstuk, Hebreeën 11, gaat het ook over twee jonge mensen. Het staat aan het begin van dit hoofdstuk. Die beide een keuze hebben gemaakt. Kain, wou ik het over hebben. En dat is voor jou, als voorbeeld. Want Kain heeft van zijn vader en moeder het verhaal gehoord. Wat God had gemaakt en hoe hij het bedoeld heeft. Een filiaal van de hemel, dat zou het worden. De hemel op aarde. En ze hebben hem verteld van hun keuze. Maar ze hebben ook verteld dat ze het hebben beleden. En dat God hem vergeven heeft. En dat hij het helemaal goed zou maken. Niet meteen alles. Maar wel heeft hij het beloofd. Hij heeft beloofd dat hij zelf naar deze aarde zou komen. Om die schuld te betalen. En dat hebben ze tegen Kain verteld. En ook tegen Abel. En Kain heeft gedacht, nou weet je, valt nog wel mee. Dan is er genoeg te doen hier. Ik heb leuke vrienden, vriendinnen. Het zal mijn tijd wel een beetje duren.
En zo erg is het niet. En Abel, die heeft op een gegeven moment gedacht, ik wil toch wel naar die nieuwe hemel. En ik wil het eigenlijk nu al wel weten. Ik wil daar nu al de zekerheid over hebben. En heeft God gedankt. En heeft het offer gebracht. Hij heeft begrepen dat God zelf dat offer moest brengen. Voor zijn schuld. En Kain die dacht, ja, mooi weerspelen. Vader en moeder, die zijn er ook niet beter op geworden. Die doen ook nog verkeerde dingen. En Abel, nou, misschien had hij het wel een beetje achter de ellebogen, ik weet het niet. Maar, weet je wat, we gaan nog gewoon door. Nou, het lastige is dat, het vervelende is dat in de Bijbel dat hele verhaal staat. Niet zoals ik nu vertel, maar ik denk dat het ongeveer zo geweest is. Maar diezelfde Kain is een voorbeeld voor al die mensen die dat heil van God niet willen aannemen. Die het van hun ouders gehoord hebben, of op andere manier. Vaak, de meesten hier hebben het van hun vader en moeder gehoord. En dat zijn net als Adam en Eva geen heiligen geworden. Ik ook niet. Maar de vraag is of jij die keuze wil maken en dat aanbod van God wilt aannemen. Dat de Heer Jezus voor jou gestorven is. Wil je het perspectief van het eeuwige vuur, in die Hebreeënbrief, daar staat een paar keer, van God, dat hij een heilige God is. Een verterend vuur. Dat is de andere kant van God. En je keuze is, wil ik dat straks? Of wil ik straks bij de Heer Jezus in de hemel zijn? Bij God in de hemel. Dat is een keuze. Wil je die weg van Abel? De weg van het kruis? Of wil je, wat de Bijbel noemt, de weg van Kain? En ik hoop en bid dat je, voordat je vanavond gaat slapen, dat je die keuze maakt. En maar gewoon tegen de Heer Jezus zegt. Dat je bij hem wil horen. Zodat je hem ook kan danken daarvoor. En word je dan een beter mens hier? Nee, blijf je. Er blijft moeite en zorgen. En verdriet ook voor jezelf. Maar dat perspectief wat je krijgt, wat misschien al heel gauw is, hè? Weet niet wanneer de Heer Jezus komt. Dan heb je een ander perspectief. En daar kijk je naar uit. En daar hou je aan vast. Dan is je anker voor je leven is in de hemel. Waar je straks zult zijn. Dat is een uitnodiging die God nu doet. In Gods naam. Neem je toevlucht tot Heer Jezus. Ga vandaag naar hem.
Ik wil graag aansluiten op datgene wat Tony gezegd heeft en ook wat Teun gezegd heeft. Als je leest over Mozes, dan vind je iedere keer, en dat geldt vanaf Exodus, waar Mozes geboren wordt en genoemd wordt, dat hij schoon was. En er staat ook zelfs één uitdrukking in mijn Bijbel, en dat is in Exodus 2... schoon voor God. Dat wil we zeggen. En dan sluit ik aan bij de woorden van Tony. Tof voor God. Dat wil zeggen dat de Heer eerst zei, of dat de Heere God zei, dat het goed was wat hij gemaakt had. En dat wordt iedere keer herhaald. En het mooie is dat we hier in Hebreeën zien we dat de ouders zagen dat Mozes schoon was. Schoon voor God. Tof voor God. En dan denk je, ja, maar daar zit nog iets tussen. En dat is de zondeval. Hoe kunnen wij nou tof voor God zijn? Nou, dat is Gods kant van de zaak. Dat is de kant van de schepper. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat voor ogen houden. Waarom? En die vraag mogen we ons echt wel eens een keer stellen weer. Waarom heeft God zijn zoon gegeven? Omdat hij zag dat u en ik tof voor God waren. Ik zeg wel eens, waarom zou je ergens in investeren als het niks waard is? En dat is dan meer de wereldse kant van de zaak. Maar hier hebben we de kant van de schepper. Tof voor God. Waardevol voor God. En ik wil dat eigenlijk. En dan gaan we heel veel conferenties terug. En dat is één van de conferenties die mij in het hart geraakt heeft, broeders en zusters. En dat is dat de tekst uit Johannes 17 gesproken werd. En die favoriet voor mij, mag u rustig weten. En ik hoop dat die ook favoriet voor u is. Waar we zien dat de Heere God en de Heere Jezus samen met elkaar spreken. En dat is me zo dierbaar. En ik wil zo graag ook dat we dat voor ogen houden. Ook naar elkaar toe. Waar de Heere Jezus zegt tegen de Heere God. Zij waren van u en u hebt ze mij gegeven. Zegt de Zoon tegen de Schepper. Tegen God. Ze waren van u en u hebt ze mij gegeven. En dan mogen wij eens na gaan denken. Wat ben je dan? Als je gegeven wordt, dan ben je een geschenk van God aan de Heer Jezus. U en ik, we zitten hier. Kijk maar eens even naar, kijk eens naar je buurman en buurvrouw. Laat maar eens gewoon heel duidelijk in de praktijk brengen. Kijk eens naar elkaar. Als God ons dan zo tof genoemd heeft, dat hij daarvoor zijn veelgeliefde zoon gegeven heeft. Hoe mooi is het dan dat wij hier als de geschenken van God en wereldwijd, hè, niet alleen hier, maar wereldwijd aan elkaar gegeven zijn. Door de Heere God aan de Heere Jezus. En ja, dan komt de vraag, hoe ga ik dan om met de geschenken van God? Dat is een vraag. Maar dat is ook wel een oproep ook naar elkaar toe. En vroeger dan had je, dan stond je op het plein en dan werd je. Tenminste, ik werd vroeger uitgescholden voor flapper. Ik had mijn oortjes, die stonden wat wijder als van de anderen. En dan werd je uitgescholden. Ja, je bent lelijk of wat dan ook. Dat was gewoon zo. Totdat iemand een keer tegen me zei van, weet je, je bent heel waardevol voor de Heere God. En dat is niet om iets goed te praten, maar dan geeft hij persoon eigenlijk weer, je bent zo waardevol voor God, dat als iemand iets durft te zeggen over een andere persoon, ander mens, ander schepsel van God, wie maakt die dan een verwijt? Wie maken we dan een verwijt? En ik hoop dat we één ding mee willen nemen. Dat we zo kostbaar zijn voor de Heere God. Dat hij ons gemaakt heeft. En dat het goed was. En dat het van onze kant nog niet helemaal goed was. Dat wij andere dingen wilden. Maar dat God zoveel in u en in mij gezien heeft. Dat hij daarvoor de Heer Jezus gaf. Om jou en mij te kunnen redden. En doe net als steun die oproep. Zou je die Vader, die schepper van hemel en aarde, als je hem nog niet kent, niet beter willen leren kennen en een ontmoeting willen hebben om te zien hoe kostbaar jij in zijn oog bent.